We hebben de laatste paar weken gepraat over onderweg naar de doorbraak op basis van Deuteronomium. En in de laatste twee preken vorige week en die keer daarvoor heb ik wat dingen verteld over van waar is God mee bezig als hij met ons bezig is. Waar is God op uit? Waar is God op uit in jouw leven? Waar is God op uit in mijn leven? What is he after? Hij staat soms van allerlei dingen toe. Hij staat soms toe dat je getest wordt, dat je beproefd wordt. Nou, zo kwamen we onder andere in Deuteronomium hoofdstuk 8, waar ook staat dat God ons hart beproeft om te kijken wat er in ons hart leeft. Hij wil weten wat er werkelijk aan de binnenkant van jou zit. Eigenlijk over Jezus is hetzelfde gezegd, geprofeteerd door Simeon toen hij nog een babytje was. Niet Simeon, maar toen Jezus nog een babytje was. Dat hij al profeteerde van hij zal een teken zijn die betwist wordt. En sommigen zullen door hem gaan staan en anderen zullen door hem ten val komen. Dus soms kan God dingen toestaan waardoor je getest wordt, beproefd wordt om te zien wat er werkelijk aan de binnenkant zit. Gisteravond hebben we een hele leuke avond gehad. Ik vond het hartstikke leuk om bij de jonge lui te mogen zijn, bij de tieners. En toen hebben we het er ook gehad over dat het er niet om gaat dat je aan de buitenkant je allemaal mooi en prachtig gedraagt op het podium of in de kerk. En je hebt allemaal je mooie zondagse gezicht. Maar God die is daar helemaal niet in geïnteresseerd. God is geïnteresseerd in wie je werkelijk bent. En om je te brengen op de plaats waar hij jou hebben wil, staat hij soms dingen toe. Maar wat is dan de plaats waar hij jou hebben wil? Ik geloof zelfs, wat staat God toe door deze hele economische crisis heen? We worden geschud aan alle kanten. Ik geloof dat er één ding is in de diepste kern waar God naar op zoek is. Waar God mee bezig is als hij met jou bezig is. Hij zoekt vaatwerken die ruimte geven aan zijn heerschappij. Want hij weet dat als jij vol bent van zijn heerschappij, dan kan hij je als een vaatwerk, als een kanaal gebruiken om de aarde, de wereld, je omgeving vol te maken van zijn heerschappij. En dat is zijn doel. Hij wil dat de hele aarde vol wordt van zijn glorie. Zulke liederen zingen we ook. De aarde is vervuld van zijn glorie. En we hebben daar liederen over. Maar God heeft daar een manier voor bedacht hoe hij dat wil doen. En dat wil hij door jou heen doen. Dus wat wil hij het liefst? Het maakt hem niet uit dat wij hier een mooie kerk hebben of wat we ook doen. Of een dikke baan of een dunne baan. Het maakt hem niks uit. Wat hij wil is dat door jou heen hij zichtbaar wordt. Door jouw leven heen. Dat hij gezien wordt. In moeilijke omstandigheden en in mooie omstandigheden. En dat is wat Deuteronomium 8 ook zei. Van juist als het moeilijk is heb ik je geholpen. Maar als het straks mooi gaat worden. Als je allemaal rijkdommen krijgt. Kun je me dan ook nog de eerste plaats geven. Dus daar is hij mee bezig. En zo kwamen we vorige week in Deuteronomium hoofdstuk 9, waarin we ook zagen, in Deuteronomium hoofdstuk 8 zei God van, denk nooit dat je alle zegeningen die je hebt uit eigen kracht hebt verdiend. En in Deuteronomium hoofdstuk 9 zie je dat God zegt, denk niet dat je het zelf verdiend hebt. Twee dingen, niet uit eigen kracht en niet omdat je het verdiend hebt. En aan de ene kant denk je van, nou dat is een lekkere afstraffing, dat is leuk. En tegelijkertijd als je gaat begrijpen, wat daaraan gekoppeld is, het woordje genade, dat God jou iets geeft wat je niet verdiend heeft, dat geeft je zoveel ontspanning. Dat geeft je heel veel ontspanning. Zodra je bij een baas aan het werk gaat, dan werk jij iets en moet je dingen doen omdat je daarmee je geld verdient. En op een gegeven moment verdien je een bepaald bedrag per maand. En dat heb je dan verdiend. En dan wordt er wel eens gevraagd, hoeveel verdien jij? En dan zeg je, nou, ik verdien wel meer. Maar hoe dan ook, je doet iets om iets mee terug te verdienen. Maar bij God is het iets heel anders als hij zegt van, alle zegeningen die ik je geef, onthoud, je hebt ze niet verdiend. Maar toch geef ik je ze. En dat maakt aan de ene kant gelijk de deur open voor een confrontatie met jouw trots en jouw hoogmoed. Want wij mensen willen heel graag zelf bewerkstelligen dat we iets klaar krijgen. We vinden het fantastisch, en het mag ook, dat we iets klaar krijgen. En zo zouden we ook willen dat we bij God dingen klaar kunnen krijgen. Dus als wij dit en dit en dit en dit en dit en dit doen, dan doet God dat en dat en dat en dat en dat. Vinden we prachtig. Daar pakken we soms bijbelteksten voor, over hoe wij kunnen onderbouwen van, nou doe dit en dan zal God dat. En wij willen heel graag God zelf in ons straatje drukken, zodat het op een dusdanige manier allemaal gaat, dat wij eigenlijk wel verdiend hebben, dat wij die zegeningen hebben. En God zegt, haha, je hebt het lekker niet verdiend, maar toch geef ik het je. Want ik wil je ergens brengen. Ten eerste dat ik het doe, is om jou te confronteren met je eigen trots. Maar ten tweede is het omdat het mijn bedoeling is om jou werkelijk de rust te laten ingaan. Hebreeën hoofdstuk 4 is een prachtig hoofdstuk. Die spreekt over de Sabbatsrust, over de rust die God voor ogen heeft. Dat is je bestemming, dat is de plaats waar God je hebben wil. Werkelijke rust. En die werkelijke rust heeft dus alles te maken dat jij geniet van de zegeningen die God jou heeft gegeven. Dat je ontvangt wat hij voor jou heeft. Niet omdat je er zelf voor moet werken of naar moet streven. Maar het komt automatisch voort omdat je weet wie jij bent in hem. En dat hij niet van je houdt omdat je van alles doet. Maar dat hij van je houdt om wie je bent. Toen Chuck hier een half jaar geleden, of iets meer, geloof ik, een paar avonden sprak over het vaderhart van God. Toen vertelde hij ook over twee soorten liefde die er zijn. En over dat je liefde voor iemand kunt voelen omdat hij iets voor jou gedaan heeft. Maar toen noemde hij het voorbeeld van, maar moet je eens nou eens kijken, als je een babytje in je hand neemt, heb je zo'n babytje en die poept en die boert en die doet van alles en nog wat. Maar je houdt er gewoon van. Waarom? Om wat het is. Een baby, een lief, schattig kind. En die liefde die verbonden is met wie je bent, is iets heel anders dan liefde verbonden met wat je betekent. Met wat je, of wat je betekent, wat je ter tafel brengt, zeg maar. Wat je ervoor gedaan hebt om die liefde te verdienen. En het is zo belangrijk, juist als wij op die plaats gaan komen, van dat we de genade van God kunnen omarmen, heeft God daar zo'n prachtig doel mee. Hij wil dus die trots in jou verbreken, je hebt het niet verdiend, en tegelijkertijd wil hij jou brengen op een plaats waarin je kunt functioneren, waarin je goede werken kunt doen. Maakt niet uit wat je doet, of het nou je werk is, of het nou een bediening in de kerk is, of wat dan ook, dat je het kunt doen vanuit ontspanning. Wie wil dat niet? En vorige week heb ik heel snel genoemd van een favoriet. Ik denk voor mij is het een van de meest belangrijke hoofdstukken. Nou, in elk geval een heel belangrijk hoofdstuk. In Efeze hoofdstuk 2, daar staat zo prachtig uitgelegd hoe God ons van daar naar daar brengt. Van die plaats waarin wij zitten onder een juk, in een net, vastgepakt. Dat wij denken dat wij door goede werken en door dingen te doen, dat we daarvan uit waarde krijgen. Dat we komen op een plaats dat wij wandelen in goede werken vanuit die rust, vanuit die vrede. Dat hoogmoed en trots in ons leven verbroken is, maar dat wij wandelen in zijn genade. Hoe kom je daar? Zullen we daar eens naar gaan kijken? Efeze hoofdstuk 2, vanaf vers 1. U was dood door de misstappen en zonden. En deze is heel belangrijk, let even goed op. Waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. In de NBG staat de loop van deze wereld. Er is dus een God van deze wereld en die heeft een bepaalde manier om deze wereld te besturen. De loop van deze wereld. De weg van de God van deze wereld. Dat is als het ware, ik noem dat het systeem van zonde. Dat is wat anders dan alleen zonde zelf. Zonde zelf zou bij wijze kunnen slaan zijn dat ik Christian een klap tegen zijn smoel geef. Dan zou je kunnen zeggen dat is de daad van zonde. Maar de daad van zonde komt altijd voort vanuit een bepaalde manier van denken. Een systeem van zonde. En de God van deze wereld, dat is op dit moment echt Satan, die heeft van ons die sleutels gekregen en God heeft hem overwonnen, maar hij is nog steeds de God van deze wereld. En met Christus zijn wij meer dan overwinnaar en met Christus is ook Satan onder onze voeten. Maar tegelijkertijd in deze wereld is nog steeds een God werkzaam, de God van deze wereld, Satan. En die bestuurt deze wereld met wat hier eigenlijk staat, een systeem van zonde. De loop van deze wereld, de weg van deze wereld. En de meeste van ons hebben juist dat stukje vaak niet door. Hoe dat werkt, hoe dat in zijn werk gaat en hoe je daar onderdeel kunt zijn zonder dat je het door hebt. We gaan er straks iets meer over zeggen, maar onthoud dit zinnetje even. We lezen eerst verder. Waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Het gevolg van de financiële crisis op dit moment heeft hier alles mee te maken. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. Alles kon. Er stonden van nature ook bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. We zijn levend gemaakt, ook u. Tweede helft van vers 5, bent nu door zijn genade gered. Dat is parallel aan wat we gelezen hebben in Deuteronomium hoofdstuk 9. Niet omdat je het verdiend hebt, maar het is zijn genade. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Met hem hebben wij een plaats in die hemelse gewesten. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. En hier wordt het nog een keer gezegd, dus hij laat zien hoe belangrijk het is. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Ander woord voor geloof is vertrouwen. Vertrouwen niet in jezelf, maar vertrouwen in Jezus, vertrouwen in hem. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En de enige manier om het geschenk van God aan te nemen, is om te breken met je eigen trots en hoogmoed en te zeggen van ja, Heer, ik heb dat geschenk nodig. Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? Misschien wat ten diepste onze trots te breken, zodat we op die plaats komen en dan we zeggen, Heer, ik kan het niet, ik heb u nodig. Dat is het moeilijkste punt soms voor ons mensen om te komen. Er is geen gevolg van uw daden, vers 9. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen. En hier heb je weer een weg. Maar dat is een hele andere weg dan de weg die we in vers 1 lazen. Of vers 2. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Of in de NBG staat de goede werken. Dus we worden niet door goede daden gered. Goede daden brengen ons niet binnen. Genade brengt ons binnen. Trots moet verbroken worden. Wij moeten ja zeggen tegen Jezus. En daarvanuit kunnen wij door genade ingaan. En lopen wij bij wijze van spreken van de ene weg. De weg van deze wereld is hier. En hier heb je de weg van God. De goede daden, jouw bestemming. De werken die hij voor jou heeft. Die is hier. En om van hier naar daar te komen, moet je ergens doorheen. Moet je bij die deur komen en die deur die heet genade. Die deur is Jezus Christus. Dat heeft niks te maken met dat jij het verdiend hebt, dat jij het kunt, dat jij bij God in een goed blaadje bent gekomen. Onder andere in Deuteronomium 9 en 10, die twee zijn eigenlijk één hoofdstuk. Daar staat ook opnieuw, en God zegt het zo vaak, bij God is geen aanzien des persoons. Dus dat ik toevallig hier sta en dat ik een beetje hoger sta als u, als jullie, is voor God helemaal, dat komt door het podium, hè, zo bedoel ik dat, is voor God helemaal niet belangrijk. Hij heeft geen aanzien des persoons. Iedereen moet, om van de weg van deze wereld te komen op de weg van God, de weg van goede daden, moet door die deur heen, die deur van genade. En als je door die deur van genade komt, dan word je ergens gezeten. Dan kun je met Christus zitten in die hemelse gewesten. Ik heb dat stukje heel vaak niet begrepen, omdat ik dat dacht dat dat echt ook een plaats was. Totdat ik een keer wat dieper ging nadenken over van hoe zit het eigenlijk met de hemel. Want gewoon hier in het natuurlijke, ik heb het ook wel eens verteld, maar wijst u mij de hemel eens aan? Gewoon de natuurlijke hemel, waar de sterren zijn. Wijst u mij eens aan, waar zit die? Hij zit daar. Maar als u nou in China zou zitten, dan zou u wel die kant op wijzen. Toch? En hij zit daar, hij is helemaal om ons heen. En de aarde is een plaats in de hemel. Maar de hemel is eigenlijk, zelfs een natuurlijke hemel, is niet een aanwijzbare plaats. Het is een grote ruimte. Die hemelen zijn ruimte waarin je je kunt bewegen en waarin plaatsen zijn. En zo geloof ik ook dat met die hemelse gewesten, dat het niet per se is, wij zijn hier en die hemel is daar. Maar onze geest, wedergeboren als we bij Jezus komen, dan wordt onze geest staat op. Vanaf dat moment wordt hij verbonden met Gods geest en ben je met hem gezeten in die hemelse gewesten. Heb ik, als ik maar afstem op hem door de vervulling van de geest, dat is waarom de Heilige Geest ook zo graag wilde komen en waarom Jezus zei, wacht daar nu op, want door de vervulling met de Heilige Geest word je verbonden met de geest van God, zoals 1 Korintiërs 2 zegt, die de diepten van God doorgrondt. En ben je met hem gezeten in die hemelse plaats, waarvanuit je openbaring kunt krijgen over hoe je de weg van de goede werken kunt behandelen. Alleen die bewandelen. Maar die plaats, bij die troon van genade waar Jezus zit, daar kun je alleen op komen zitten als je door die poort van genade gaat. Waar is God mee bezig? Als hij met ons bezig is. Hij wil jouw trots,
Jouw hoogmoed wil die verbreken. Hij wil je losmaken van de loop van deze wereld. En dat je binnenkomt in die deur van genade. Dat je met hem gezeten bent. En dat je dan vanuit ontspanning, je rust, je bestemming kunt bewandelen. De goede werken die hij voor jou heeft mogelijk gemaakt. Je doet die goede werken niet om bij God in een goed blaadje te komen. Maar juist omdat je weet dat je bij hem in een goed blaadje bent, doe je ze. Snap je ze? Snap je wat ik zeg? Nou, een aantal dingen wil ik nog noemen. Nog even weer terug naar die God van deze wereld. Het systeem van deze wereld is eigenlijk niet normaal. Wij denken dat het normaal is, maar dat is niet zoals God het bedoeld heeft. En hier in de gemeente willen wij met elkaar praten over hoe heeft God het leven nou bedoeld? Hoe wil God nou dat we leven? Nou, het systeem van deze wereld is niet zoals God het bedoeld heeft. Wat is nou dat systeem van deze wereld? Je kunt er heel breed over praten, maar bij wijze van spreken, de wereld zegt je moet geld hebben, je moet dingen hebben, je moet belangrijk zijn. Als man moet je achter de vrouwtjes aan zitten en als vrouw moet je achter de mannen aan zitten, weet ik voor wat allemaal, enzovoort, enzovoort. Het hele wereldse systeem is gemaakt door mensen die die hemelse wijsheid niet hebben. 1 Korinthe hoofdstuk 2 spreekt erover. Als wij vervuld worden met de geest, dan ontvangen wij hemelse wijsheid. Dan kunnen we van hem horen hoe hij het bedoeld heeft. Maar als je daar niet mee verbonden bent, kom je automatisch in dat systeem van deze wereld. En ik zeg het met respect, maar heel veel dingen van die de wereld ons leert, is gewoon klinkklaar onzin. En wat is dat systeem van deze wereld? Dat is veel meer dan alleen de zonde zelf. Ik wil mijn kinderen niet uit de wereld hebben, maar ik wil ze wel inzicht geven over het systeem van deze wereld. En vroeger was het misschien zo dat je, bijvoorbeeld als ik kijk naar bepaalde tekenfilms of bepaalde programma's waar ze naar kijken, als ik dan nu zie dat ze programma's kijken die er heel leuk en gezellig uitzien, waarin zelfs geen occulte dingen zeg maar zomaar voorkomen, maar waar wel iedereen maar met elkaar verliefd wordt op elkaar en die is verliefd op die en dan gaan ze weer naar die enzovoort en op een manier waarin er niet gepraat wordt op de manier zoals God het bedoeld heeft, maar dat die programma's gewoon iets onderwijzen over van je moet vrouwtjes hebben en je moet dit en dit en dit en dit, dan kijk ik met mijn kind mee en dan zeg ik van hey, dat is niet goed om er naar te kijken. En dan doe ik hem niet alleen uit, maar dan ga ik er zo jong als ze nu al zijn met ze over praten. En bij mij zijn ze nog heel jong, maar ik bedoel des ouder ze zijn. Het is niet de bedoeling dat wij als ouders onze kinderen per se uit de wereld halen. Want de Bijbel die zegt dat wij niet van de wereld moeten zijn, maar dat we nog wel in de wereld zijn. Ik zeg het wel eens vaker, Jezus was gewoon in de wereld, was daar waar zonde plaatsvond. Maar hij werd niet deel van de zonde, nog van het systeem van zonde. En wij hebben in de kerk heel vaak wel gepraat over zonde misschien, maar we hebben nooit goed nagedacht over het systeem van zonde. Een manier van denken wat als een net werkt waarin jij vast kunt zitten. En voor iedereen kan dat verschillend zijn. Maar het systeem van zonde wordt zichtbaar in bladen, in ons geldsysteem, waar ik later wat meer dingen over ga zeggen. Ik heb er al echt heel wat dingen over bestudeerd. En ik heb me wild geschrokken. Een aantal zaken die ik begon te ontdekken, die ik nooit geweten heb over hoe het geld in elk geval werkt. Maar ik ben er in elk geval achter gekomen dat elk briefje van, elk stukje geld wat ik in mijn zak heb, is iemand zijn schuld. Niet zijn schuld van, maar is de schuld van iemand. Hoe zeg ik dat nou? Goed is debt in Engels. Goed. Gaan we het later wel over hebben. Maar er is een heel systeem in deze wereld waar je in vast kunt zitten. En ik geloof dat het voor jou en mij belangrijk is. God wil dat je daarvan loskomt. En wat is nou dat systeem? En misschien zondig je niet, maar zit je wel onder die manier van denken. Iedereen die leeft volgens de loop van deze wereld, leeft volgens de regels van de duivel. Ik zeg het heel zwart-wit. Er is maar één of het ander. Of van God of van de duivel. Deze weg of die weg. En de duivel heeft een systeem, een manier van denken waarmee hij regeert over deze wereld. En daarom vind ik het heel belangrijk dat je niet alleen zonde haat, maar ook de middelen waardoor Satan je laat zondigen. En dat kunnen tv-programma's zijn, dat kunnen boeken zijn, dat kunnen bladen zijn. Dat kan van alles zijn. Niet dat je per se de televisie de deur uit moet doen. Ik weet wel dat de televisie op een bepaald moment te veel over ons leven regeerde. Dus toen hebben wij er een bijbeltekst op gezet. Boven dat ding. En ik weet niet eens meer wat er staat. Dat is een paar jaar geleden. Maar het heeft ons wel geholpen. Van iets van ik laat me niet leiden door onnuttige discussies. Of ik weet, Petra weet de tekst. Ik weet hem niet meer. Wat ervoor gezorgd heeft dat we minder televisie keken. En dat de televisie niet meer over onze tijd regeerde. Maar dat wij regeren over televisie. Je mag best genieten. Je mag ook best genieten van een leuke film. Niks mis mee. Maar wie beïnvloedt wie? En wie bepaalt wat er gebeurt? Ik maak me echt zorgen over Nederland. Elke vrijdagavond is dat Uri Geller gebeuren ervoor. De nieuwe Uri Geller. En als ik kijk wat daar gebeurt. Dat op een hele populaire manier heel Nederland blootgesteld wordt aan occultisme. Aan bloed en weet ik voor wat er allemaal wel niet plaatsvindt. Gewoon occulte dingen op televisie. Dan zie ik daar iets zichtbaars van het systeem van deze wereld. En de meeste van ons die denken dan heel snel van, nou, ik ben er vrij van. Ik heb er even naar gekeken. Ik heb gevraagd van, hier mag ik hier naar kijken. En ik keek er een moment naar. En op een gegeven moment was er een moment dat ik echt merkte dat de Heilige Geest zei, nu moet je hem uitdoen. Dus toen deed ik hem gelukkig ook uit. En ik vroeg later, heer, waarom moest ik hem nu uitdoen? Je zat op het punt van schakel. Je kon er eerst naar kijken om even te kijken van wat is er allemaal op televisie. Maar toen ging je naar een punt dat het je ook begon te interesseren. Nu ophouden. En wat ben ik blij, want zo ging ik wel met hem praten van tevoren. Vraag ik, Heilige Geest, help me als ik hier naar kijk. En dan weet ik dat God precies, dat hij mij er hielp. Maar ik ken ook seizoenen in mijn leven, heb ik ook wel eens van verteld. Dat je heel langzaam die stem van de Heilige Geest een beetje weg kunt drukken. En dan zegt de Heilige Geest bij wijze van spreken zoiets. En dan denk je, dat kan ik wel hebben. Nog wel even ietsje langer. En voor je het weet, ga je weer verbinden met de loop van deze wereld. En wij willen dan bevrijd worden en hebben allerlei dingen in ons leven waar we tegenaan zitten. Maar we weten niet ons los te maken van de loop van deze wereld. Wat voor bladen lees je? Waarom lees je ze? Wat doen ze met je? Welke manier van denken komt er in je? Het is belangrijk om erover na te denken. Even zien, wat heb ik hier nog meer staan? Nou, eigenlijk heb ik alles wel gezegd. Als jij deel wordt van het systeem van zonde, dan automatisch is zonde uiteindelijk een gevolg. En Satan doet het heel geniepig. Ik zie dat systeem als een soort van net. Een net die hij over jou heen wil gooien. Het is bij wijze van spreken net als een visnet. En je hebt het niet altijd door, want je wordt langzaam getrokken. En uiteindelijk weet hij jou weg te trekken. En dan wordt op een gegeven moment niet alleen het systeem van zonde, maar ga je ook daadwerkelijk zondigen en kom je vast te zitten. Er is een uitweg. En er is ook maar één uitweg. En dat is wat ik net zei. Hier is de loop van deze wereld. Hier is de loop van God. En daartussen, daar staat Jezus. De deur van zijn genade. En die zegt, alleen ik kan jou eruit halen. Alleen ik kan je losmaken van het systeem van zonde. Het is niet één lijst die je zo even op papier kunt zetten. Dit is het systeem van zonde en dit is het systeem van God. Nee, je hebt die deur van God nodig. Je hebt die genade van God nodig. Ieder van ons heeft dat keihard nodig. Wat jou kan onderuit halen, hoeft een ander niet per se onderuit te halen. De Bijbel die spreekt daar heel, heel mooi over. Maar de Bijbel zegt ook dat we daar in geen aanstoot moeten geven. Paulus gebruikt dat bijvoorbeeld in de context van wijn. Waarin de een kan zeggen, ik kan wel een wijntje drinken. En de ander die hoeft maar wijn te ruiken en dan zit er aan vast. Hoe kan het dan? Is het dan zonde? Is wijn dan zonde? Nee, maar wijn kan wel verbonden zijn met de loop van God. De loop van deze wereld. Met de loop van deze wereld. Of met de wandel van God. En als jij weet dat wijn controle over jou kan uitoefenen op een manier die gewoon niet goed is, dan moet je even stoppen met wijn. Dan moet je het uit je leven halen. Dan is wijn niet, wijn drinken zelf is dan niet per se zondig. Een ander kan een wijntje drinken zonder probleem. Maar als wijn jou verbindt met het systeem van deze wereld, stop er dan mee. Als de computer jou verbindt met het systeem van deze wereld, gooi hem dan even een tijdje weg. Snap je wat ik zeg? Dat je een laag dieper moet denken dan alleen de daad van zonde. Maar dat Satan een manier van denken op jou wil gooien. Waarmee hij jou wil wegtrekken van genade. Waardoor je vast komt te zitten in een web van hem. En niet wandelt in de goede werken zoals hij het bedoelde heeft. Maar dan is er die deur van genade. Niemand heeft het verdiend. Maar hij staat er wel. Hij staat er voor jou. En hij staat er voor mij. En het is zo belangrijk dat je daar elke dag komt. Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Waarom is het zo belangrijk zoals we net aan het aanbidden waren? U alleen. God regeert. God regeert. Want dat is waar God op uit is. Als jij wil leven zoals hij het bedoeld heeft, is het belangrijk dat hij op de eerste plaats staat. Ik heb al een aantal keren gezegd, bijvoorbeeld aanbidding. Wij zeggen soms het is een doel, of we zeggen soms het is een middel, en het is allemaal een stukje waar. Maar ik geloof dat de kern van aanbidding naar God ook echt een gevolg is. Een gevolg van een ontmoeting met God. Als God echt regeert in jouw leven, automatisch ga je hem aanbidden. Dan word je zo dankbaar voor zijn genade. Dan word je zo dankbaar voor alles wat hij jou geeft, zonder dat je het verdiend hebt. Dat je niet anders kunt dan te reageren met aanbidding. En ik heb er in de laatste paar weken een aantal keren gezegd. Ik geloof dat daarin een wortel zit. Waarom wij soms, ook juist rondom aanbidding, zo zoeken naar allerlei vormen die wij dan wel goed vinden of juist niet goed vinden. Want de mens die wil graag God dienen, zonder dat hij geconfronteerd wordt met zichzelf. Maar de enige echte manier om echt bij God te komen en hem te aanbidden, is door hem toe te staan in je leven. mag hij tot je spreken. Ook over het systeem van deze wereld. En mag hij dan met zijn open armen komen en zeggen van, joh, jij kunt er niet los van komen, niet uit eigen kracht. Ik kan je erbij helpen. Op heel veel gebieden heb ik zonde gehad in mijn leven. En eigenlijk de meeste gebieden. Waar ik alleen maar van af kon komen. Door te erkennen, Heer, ik kan hier niet uit mezelf van afkomen. Ik heb u erbij nodig. En dan zegt God, je bent eindelijk waar je zijn moet. Je hebt het zo lang zelf geprobeerd, best goed gedaan. Maar toch niet op de manier zoals ik het wil.